Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2 maanden voor zijn dood had zij een levensverzekering afgesloten op zijn naam. Zij had de handtekening vervalst. En een dag voor het overlijden echt, had ze een mail gestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Wij zijn verhuisd. Vervolgcorrespondentie kan naar het huidige adres worden gestuurd.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die er altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick en co-host. En dat is iemand die juridisch een stuk beter onderlegd is dan dat ik dat ben. Dat is strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Christian.
Dankjewel Wouter.
Voorafgaand altijd eerst even de spelregels vast. Luisteraars zullen ze inmiddels kennen. In deze podcast praten we over zaken die onherroepelijk zijn. Chris, waarom?
Ja, we praten over onherroepelijke zaken. Hè. Dat zijn zaken waar geen procedures meer in lopen. En waarin eigenlijk de straf op de vrijspraak definitief is. En waarom doen we dat? Omdat we graag een beetje willen opstijgen in een zaak. En wat meer dingen willen weten die normaal gesproken misschien niet te weten kan komen. En ook willen weten hoe die advocaat of de advocaat in kwestie het zelf allemaal beleefd heeft.
En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat of iemand van jouw kantoor bij betrokken is geweest. Chris, heb jij wel eens een gifmoord in je praktijk gehad?
Nee, heel jammer. Maar dat heb ik echt nog nooit gehad, een gifmoord. En er komen er ook volgens mij niet zo heel veel voor in dit land. Dus dat hebben we een hele bijzondere zaak te pakken vandaag.
Ja, want dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Over gifmoordenares Ada S. Zij werd ervan beschuldigd dat ze 2 mannen had vergiftigd met wie ze een relatie had. En een derde man wist een poging ternauwernood te overleven. In 2012 werd Ada S. opgepakt. En ze werd bijgestaan door advocaat Ayse Siemen. En dat is vandaag onze gast. Ayse, van harte welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
We vragen onze gasten altijd om een zaak uit te kiezen. En waarom heb jij juist deze zaak gekozen?
Deze zaak heeft in 2016, in de zomer van 2016 kwam dit arrest. En na dit arrest dacht ik echt van, heb ik het allemaal zo verkeerd gezien? Dit was niet mijn inschatting van hoe de zaak zou moeten aflopen.
Oké, dus eigenlijk ben je een beetje teleurgesteld over de uitkomst.
Ja, ik had dit anders ingeschat.
Ja, we zitten hier dus met een confrère die hier niet een victorieverhaal, ja, maar eigenlijk een verhaal van een verloren wedstrijd of een gelijkspel.
Verloren wedstrijd.
Ja, oké.
Okay. Nee.
Maar vergeet niet, hè, de meeste zaken voor advocaten zijn geen victoriezaken. De meeste zaken, die krijg je ongeluk op je falie, of althans je cliënt.
Ja, maar voelt dat ook zo?
Nee, dat voelt niet zo. Dat hangt helemaal vanaf hoe het dossier in elkaar steekt. Dus op het moment dat het dossier mogelijkheden biedt die jou als ervaren advocaat, zoals Ayse ook is, doet denken, nou, dit zou mogelijk kunnen zijn, deze uitkomst. En dat wordt dan iets heel anders en negatiever. En dan kan dat. Dan is het professioneel natuurlijk vervelend. Ja. Maar goed, ik dacht eerlijk gezegd dat deze zaak was uitgekozen door de feiten. Ja. En het is mooi dat er nog een tweede element in zit.
Nou goed, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Laten we eens beginnen bij het begin. Hoe kwam Ada S. bij jou terecht eigenlijk?
Ada zat op het moment dat ze naar kantoor belde in PI Nieuwersluis. Dat is een van de 3 vrouwengevangenissen in Nederland. En zij was bevriend geraakt of medegedetineerde van een cliënte. En zij had aan haar verteld waarvoor ze was veroordeeld in eerste aanleg. En had gehoord dat ze voor een tweede aanleg wellicht een frisse blik zou moeten krijgen. Om te kijken hoe dat hoger beroep zou moeten lopen. En zo is ze bij mij terechtgekomen.
Maar dat gebeurt wel vaker, hè? Dat medegedetineerden zeggen van, joh, hey, je moet eigenlijk mijn advocaat hebben. Of is het dat verkeerd?
Ja, goed, dat zit natuurlijk een hele range in. Hè? Ja. We kennen allemaal als advocaten de verhalen en de praktijken waarbij medegedetineerden cliënten ronselen voor een advocaat. Ja. Nou, dat mag absoluut niet. Maar wat natuurlijk ook kan zijn, is dat als je twee medegedetineerden hebt, die allebei in een moeilijke, zware zaak zitten, en de ene medegedetineerde heeft net een zwaar vonnis gehad en die twijfelt over zijn advocaat, en de andere medegedetineerde zegt, ja, maar ik heb een hele goede en misschien moet je eens een keer een frisse blik hebben. Ja, zo kunnen zaken bijkomen. Ik bedoel, de meeste zaken bij een strafadvocaat komen in ieder geval bij mij, althans toch door mond-op-mond reclame. En dat gaat ook wel door via medegedetineerden, ja.
Ja, en is het, dat vroeg me eigenlijk ook af, en dat is misschien een hele rare seksistische vraag van mij, maar is het is er een verschil in het bijstaan van een vrouw of van een man? Dat vroeg me eigenlijk opeens af. Toen je het had over een vrouwelijke gevangenis, eigenlijk, toen dacht ik, oh ja, er zijn er natuurlijk niet zo heel veel van in Nederland. 3. Nee. Wat is het verschil?
In de regel, hè? In mijn praktijk is het wel zo dat ik meer mannen bijsta dan vrouwen. Omdat misschien ook mannen oververtegenwoordigd zijn. Mm-hmm. Maar vrouwen bijstaan vereist wel een soort van andere aanpak, vind ik, die moeilijker is, minder zakelijk is dan het bijstaan van mannen. Dus je moet dan heel erg focussen op, hebben wij een klik met elkaar? Kunnen wij met elkaar goed door één deur? Het is echt anders. En dat is ook de reden in deze zaak dat ik op een gegeven moment ergens tegenaan liep na de eerste 2-3 besprekingen met haar.
En daar gaan we het zo over.
Daar gaan we het zo hebben.
Ja, okay,
ik ga niet vooruit lopen.
Nee, we gaan niet vooruit lopen.
Maar is dus ik dacht, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat ik heb in het verleden wel vrouwelijke cliënten gehad. Maar volgens mij de afgelopen 5 jaar, 6 jaar heb ik geen vrouwelijke cliënt meer bijgestaan. Kijk, het is sowieso anders omdat je in andere PI's komt, namelijk in de vrouwengevangenissen. Dat is anders.
Ja, wat is het verschil dan?
Nou ja, goed.
Gevangenis is toch een gevangenis?
Nee, zeker. Maar goed, je komt op andere plekken. Hè? Dat is gewoon puur praktisch. In de sluis. Ja, okay. Er zitten geen mannen. Daar kom je eigenlijk nooit.
Nee.
Inmiddels zitten er wel nieuwe mannen.
Is het zo? Daar kan je naast me ook niet geweest.
Ja.
Ik zit even te denken in de bijstand aan vrouwen. Ik denk dat Aisha wel gelijk heeft. In die zin natuurlijk voor vrouwen misschien in hun algemeenheid. Klinkt misschien heel seksistisch, maar zo bedoel ik het niet. Maar zeg maar de vertrouwensklik iets gelaagder is dan bij mannen. Laat ik het zo zeggen. Bij mannen
zeg
is het
diplomatiek.
Toch... Nee, maar ik kan me voor kijken, als jij mijn cliënt bent, Wouter, en jij hebt een probleem, dan kijk jij waarschijnlijk ook gewoon naar mij van, hey, kan hij mijn probleem oplossen? Net zoals dat je auto kapot is. Kan hij mijn band maken of kan hij mijn motorblok maken? En bij een vrouw speelt misschien meer toch ook een rol. Mag ik degene? Heb ik er een goed gevoel bij? Durf ik mezelf te uiten bij diegene?
Laten we even kijken naar de enige vrouw aan tafel.
Ja.
Dat is zo. Ja, oké. Okay. Ja. Toen zij jou belde, wat wist jij van haar zaak?
Ik wist eigenlijk alleen maar wat er in het nieuws bekend werd gemaakt. Namelijk dat zij tot 16 jaar was veroordeeld door de rechtbank Leeuwarden. Zij een van de weinige veroordeelden in Nederland is voor het vermoorden door middel van het toedienen van gif.
Ja, het is, want dat had ik toen ik me ging inlezen bij deze zaak, dacht ik van een gifmoord, joh, dat lees je in een Agatha Christie boek of in zo'n Engelse detective serie zie je het nog wel eens voorbij komen, maar dat gebeurt toch bijna nooit?
Nee.
Het gebeurt wel, maar als je het heel goed doet, komt er ook een
Maar nee, maar daarmee was deze zaak dus ook gewoon gelijk een high profile. Daardoor denk ik was dat een high profile zaak gelijk of.
Nou, in hoger beroep neemt dat gedeelte wel vaak wat af. Hè? High profile is vaak wel wanneer mensen echt worden opgepakt. En dan komt het de hele tijd in de pers. En dan is er een veroordeling. Dan is er toch wel minder aandacht vanuit de media voor die zaak. En op zich, dat vind ik helemaal niet erg. Om gewoon in de luwte te opereren zonder aanwezigheid van heel veel pers, et cetera.
Maar ken jij die zaak al?
Nee, ja, alleen het vonnis.
Alleen het vonnis, maar je had het
interventiegroepje,
niet...
denk ik, dat we dat een keer hebben besproken. Ja. Van, nou, dit is de zaak.
Ja.
En dan belt zo'n dame. En dan denk je, nou, ik ga even het ECLI-nummer opzoeken. En dan print je het. En denk je, nou, hiermee ga ik me eens een keer bezighouden. Ja. Ik ga met het vonnis op zak, ga ik haar bezoeken en kijken of het überhaupt klikt.
En wat zei zij toen bij dat eerste bezoek? Hoe ging dat?
Nou, dat was in Nieuwersluis. En voor me is dan op dat moment een 50 plusser, in ieder geval begin 50, net 50, een Hollandse dame. Ze hield ontzettend veel van schaatsen. Ze had ook een soort van schaatslegging aan en een soort van sportief truitje. Zag er een beetje slonzig uit, om er zo even te zien. Maar wel met hele indringende ogen. Onderweg naar Nieuwersluis toe dacht ik van, zit ik hier nu met een soort van... Die verzorgster. Lucia de B. Het had een beetje. Dacht van, nou, er zit een beetje gekke element aan. Het is een zuster die begeleidt terminaal patiënten. De verdenking of de bewezen verklaring ging met name om het toedienen van middelen die ze vanuit haar werk, waar ze over kon beschikken, en ze dat aan haar partners had gegeven. Dus ik dacht, nou, waar krijg ik straks mee te maken?
En als motief want de vraag is natuurlijk, waarom heeft ze dat gedaan? Dat was om de erfenis op te strijken, toch? Als ik het een beetje, of ga ik dan te kort door de bocht?
Ja, ik denk wel te kort door de bocht. Want in het tweede geval, dus zeg maar partner 2, die is komen te overleden als gevolg van toediening van medicijnen. En ze had 2 maanden voor zijn dood, had zij een levensverzekering afgesloten op zijn naam. Zij had de handtekening vervalst. Zij had het adres waar die papieren, de papierwinkel naartoe moest komen, had ze laten versturen naar een ander adres. Het adres van een zoon van haar. En een dag voor het overlijden, echt de avond ervoor, had ze een mail gestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Wij zijn verhuisd. Vervolgcorrespondentie kan naar het huidige adres worden gestuurd. Dus daar zit wel een stukje geldelijk gewin in.
Even voor de duidelijkheid, waar was ze precies voor veroordeeld?
Ze is veroordeeld, in beide instanties overigens, voor het vermoorden van haar meest recente man. Dat is die man in 2012. De brandstichting van de woning van haar toenmalige partner. En daarvoor het achterlaten van iemand in hulpbehoevende toestand met de dood ten gevolge hebbend.
Ja.
En dat was de eerste man in 2004, zeg ik eventjes uit mijn hoofd.
Ja.
Ze heeft in eerste aanleg 16 jaar gekregen. Nee, 20 jaar zonder TBS. Tweede aanleg 16 jaar en TBS met dwang.
Ja, nu begrijp ik ook beter waar jouw eisen begon natuurlijk. Van ja, het is niet het resultaat geweest wat ik wilde hebben. Maar dat komt natuurlijk door die TBS.
Ja.
Nou, even van belang. Je komt bij haar voor de eerste keer in Nieuwersluis.
Ja.
Je hebt dat vonnis gelezen. Je ziet een beetje. Je hebt nog geen dossier op dat moment. Hoe ga jij dat gesprek met haar aan op dat moment? Hoe doe jij dat?
Nou, hoe doe ik dat? Nou, ik stel me voor en we bespreken de zaak. Ik ben een van die advocaten die wel graag wil weten wat er is gebeurd.
Ja. Wil jij dat weten?
Ja.
Oké, want je hebt advocaten die willen dat niet weten.
Ja. Nee, sommige advocaten die zeggen gewoon, ik bestudeer het dossier. Op basis van de bevindingen in het dossier zeg ik je wat je kansen zijn. Heel strak, clean. Ik ben dat niet. Ik wil gewoon graag weten.
Heb je het gedaan?
Nou, niet per se. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wil ik weten van wat klopt er wel van, wat klopt er niet van eigenlijk. Ja. Om zo'n beetje tactische beslissingen beter te kunnen nemen in eerste aanleg. Dus bij de rechtbank speelt dat een grotere rol overigens dan in tweede aanleg. Ja. Maar de nieuwsgierigheid, mijn zakelijke nieuwsgierigheid, is daar wel altijd. En ik, de eerste bespreking is altijd gewoon een kennismaking. Even zorgen dat beide op ons gemak zijn. Om te kijken of we gewoon een vruchtbare samenwerking tot stand kunnen brengen. En ik had wel gewoon een goed gevoel daarover.
Maar zij ontkent de feiten.
Ja, kijk, het probleem was waar ik tegenaan liep bij de eerste paar besprekingen. Dat kwam door wat er in dat vonnis stond. Ze is een pathologisch leugenaar.
Oeh.
Ja, dus dan ga je een paar dingen vragen. En dan even toch een beetje onbedoeld testen op, zit ze nou te liegen tegen mij? Is het nou de aard? Hoe werkt dat? Dus dat maakte wel dat ik dacht van, je moet oppassen met haar.
Dat lijkt me heel ingewikkeld als advocaat. Want jij wil die vertrouwensrelatie. Ja. Jij wil eigenlijk van, joh, zeg mij gewoon wat er gebeurd is. Dan kan ik jou de beste verdediging. Hoe lijkt jou dat? Als je erachter komt uit de vonnis, iemand, ik wil gewoon weten hoe het is gegaan, maar diegene is een pathologische leugenaar. Ja. Dat lijkt me buitengewoon ingewikkeld.
Het is buitengewoon ingewikkeld. Alleen, als ik naar mezelf kijk, ik ben in de loop der jaren daar wel gemakkelijker in geworden. Doordat ik het gewoon heel erg bij hun neerleg. Ja. Bij de cliënt neerleg. Dus ik zeg, kijk, je hebt twee. Kijk, ik vind niet erg als je tegen mij liegt. Ik word er niet boos over.
Nee.
Moet je zelf weten. Alleen, ik leg ze uit dat het heel handig is om tegen mij de waarheid te vertellen. Omdat ik dan op alle vlakken de best mogelijke verdediging kan voeren. Op het moment dat mensen dingen tegen mij zeggen waar ik dan misschien zelf al een beetje twijfels bij heb, leg ze ook even, als dit klopt, dan ga ik dit en dit en dat doen. Hè. Deze onderzoekswensen, dit DNA of wat dan ook, hè, onderzoek doen. Maar als blijkt dat het niet klopt, dan ben je nog verder van weg van huis dan dat je nu bent. Dus zeg het maar. En als mensen dan blijven volhouden, dan is het of de waarheid of ze blijven volhouden met liegen, prima. Maar dat is dan jouw verantwoordelijkheid. Ik leg ze uit waarom ik wil weten hoe het zit. En dan is het aan hun om daar op te acteren.
En heb jij dat ook tegen ADHS gezegd?
Ja, zeker. En in deze zaak speelde een hele grote rol dat de doodsoorzaak van beide gevallen niet bekend was. Dus juridisch gezien moet je eigenlijk om te komen tot moord, doodslag en ook deze andere feiten met dodelijk gevolg, moet je komen tot het vaststellen van de dodelijke oorzaak. Nou, man 1 was al jaren geleden, 10 jaar voordat hij werd geëxhumeerd, dus het lijk werd opgegraven, was hij al begraven geraakt. Dus je kon daar heel weinig nog meer uit vaststellen.
Wat was het idee van het Openbaar Ministerie en de politie dat zij hem eigenlijk zelf in hulpbehoevende toestand had gebracht? Door hem bepaalde middelen toe te dienen.
Ja, ja. Klopt. Zij was als verpleegster gewend met op te werken met bepaalde medicijnen. Zij zou hem dan hebben medicijnen hebben toegediend. En in een weekend komt hij te overlijden. En ze had al in dat weekend, voorafgaand aan het overlijden, haar kinderen, 4 zonen... naar de jongerenkring van de kerk gestuurd. Dat was een soort van uitgaansavondje daar in Franeker. En ze had gevraagd aan haar kinderen om de groep te laten bidden voor hun vader. Want mogelijk kwam die te overlijden.
Ja.
Ja, en dus waren er allemaal tekenen van in dat weekend, waarop zij haar kinderen en derden van de geloofsgemeenschap voorbereiden op een mogelijke dood.
Want zij was heel gelovig, begreep ik.
Ze waren allemaal supergelovig.
Oké.
Okay. Ja.
En gaf dat nog een extra dimensie?
Dat zie je ook wel in die zaken. Dat haar motief naast geldelijk gewin ook zou kunnen liggen in het beëindigen van relaties. En omdat ze in zo'n strikte geloofsgemeenschap verkeerde, was scheiden geen optie.
Zo.
Ja.
Ja, daar zit toch wel een heel stuw meer aan motieven dan potentiële motieven dan achter.
Maar goed, jij praat natuurlijk nu vanuit het dossier, vanuit het arrest. Maar in de relatie tussen jou en haar, zij ontkende de feiten tegen jou.
Ja.
Dat heeft ze altijd gedaan, neem ik aan.
Ja.
Hoe was jullie relatie daar? Hoe was jullie werkrelatie, om het zo maar te zeggen?
Ja, wel goed. Ik heb haar wel voorgehouden van, waarom heb je nooit een crematie overwogen? Ook gewoon heel zakelijk gezien heb ik wel eens gezegd van ja, als beide lichamen waren gecremeerd in plaats van begraven, had je al deze hijsa niet gehad.
Ja,
ja, ja, het klinkt misschien heel zeggen.
Snap het, ja. Maar, en wat zei ze daarop?
Ja. Had ik wel kunnen doen.
Ja.
Ik heb het niet gedaan.
Wat was jouw inzet in hoger beroep met haar?
De inzet was om eigenlijk op om de doodsoorzaak naar voren te krijgen. En om tot de vaststelling te komen, je kunt gewoon niet meer met zekerheid vaststellen wat de doodsoorzaak is geweest. Laat staan dat je kunt vaststellen dat
zij daar een rol in heeft gehad.
Een actieve rol in heeft gehad.
Ja.
Dat was de strategie.
Ja, klopt.
En je zei aan het begin van de uitzending, zei ja, er was nog iets geks met haar. Toen ik haar als cliënt kreeg, of de tweede of derde keer je refereerde.
Ja. Nee, de gesprekken komen tot stand. En ik dacht, vanuit het dossier, vonnis en wat beperkte stukken en haar geloofsachtergrond, dacht ik wel van, laten we eens even kijken of het niet handiger is om te achterhalen hoe zij zich opstelt ten opzichte van mannen. Zij werd in haar geloofsgemeenschap neergezet als een hele gevaarlijke vrouw.
Oh ja, wat dan?
Ja, en dat is de voorganger, zeg maar God op aarde binnen die congregatie.
Zij was voorganger?
Nee. De voorganger die zei dat over haar.
Ja, ja.
Ada, dan moet je uit de buurt blijven, want dat is een hele gevaarlijke vrouw. Nou, als je dat leest in die getuigenverklaringen, denk je van
Maar dat werd ook in de kerkgemeenschap gezegd?
Tegen andere kerkgangers.
Oké. Okay.
Maar dat kwam er eigenlijk op neer dat ze een hele verleidelijke vrouw was en dat de mannen vooral moesten oppassen.
Oh, dat bedoelde die eigenlijk in die zin.
Dus niet gevaarlijk in de zin van gifmengster, maar gevaarlijk in de zin van pas op je mannen, want ze gaat ermee aan de haal.
Oké. Okay.
Ze is te verleidelijk.
Ja. En zo, had jij dat toen jij haar zag voor het eerst, dacht jij van daar zit een mannenverslindster?
Nee, totaal niet. Nee. Dat beeld had ik helemaal niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga tegen Ada zeggen. Ada, we volgende keer komen met z'n tweeën. Oh, wie komt er dan mee? Een collega van mij. Wie is dat dan? Nou, goed, dus ik heb verteld, Marcel Nuiten. Ja, oh ja, een mannelijke advocaat. Ja, die komt mee. Nou, goed, gezegd, we komen volgende week. En tot mijn grote verbazing, hij was er eerder dan dat ik was, in Nieuwersluis. Dus zij zit al in dat hokje. Ze had zich helemaal opgemaakt. Ze had zich helemaal opgetut. Ze viel. Toen had je nog geen coronaglazen en zoiets. Dus het was gewoon heel dicht op hem. Bijna zo over de tafel heen hangend.
Oh.
Helemaal gefocust op wat hij allemaal vertelde. Ik dacht, oké, nou dit is wel goede dynamiek om te zien. Misschien komen we dan zo wel een steek verder.
Maar je kwam niks verder.
Nou ja, kijk, ik had gewoon het probleem. Ik geloof niet dat jij mij de waarheid vertelt. En ik zeg ook wel gewoon net als Chris, joh, het is jouw verantwoordelijkheid. Ik denk dat als jij mij eerlijk zou vertellen wat de doodsoorzaak wel is of hoe dat is gekomen, dat we de strategie daar beter op kunnen aanpassen en dat het ook uiteindelijk beter is voor de uitkomst van jouw strafzaak. Maar ik respecteer jouw beslissing. Weet wel, wel een kanttekening. Ik heb wel het idee dat je niet helemaal 100% eerlijk bent.
En waarover had je dan het idee dat ze niet helemaal eerlijk was?
Dat ze het gewoon allemaal niet had gedaan.
Jij dacht dat ze het wel gedaan had?
Ja, om heel eerlijk te zijn, wel.
Dat lijkt me toch ook wel raar. Ja. Of heb jij dat ook wel eens gehad?
Ja, nee.
Of zitten we nu gewoon heel op moeilijk terrein vast?
Nee, helemaal niet. Nee, goed, ik heb regelmatig gehad dat mijn cliënt ontkent. Dat ik denk, ja, je lult je nek, man. Je bent guilty as hell. Ja. Alleen, maar dat maakt verder niet zoveel uit. Alleen, het gaat
meer maar dat om... voor mij als buitenstaander... Ik weet wel een beetje hoe het werkt. Hè, maar ik kan me ook al voorstellen dat je als advocaten geloven heilig in de onschuld van hun cliënt. Hij knikt hard van nee.
Wel nee, man. Nee, maar kijk, het maakt me niet zoveel uit dat hij tegen mij de waarheid niet vertelt.
Of zij.
Of zij, maar het is gewoon, het is moeilijker in je verdediging, simpelweg. Ja, ja. Kijk, en soms wil je ook wel eens in een zaak, hè, waarbij drie ernstige strafbare feiten te lasten worden gelegd en misschien wel bewezen zijn verklaard. En dat je denkt, nou weet je, maar als je dat ene feit nou bekent, dan kun je makkelijker die andere twee feiten ontkennen. Hè, ja, dat wordt dan
strategisch.
Hè, maar op het moment dat iemand dat niet wil, omdat hij gewoon zegt, ik heb het niet gedaan. Ja, dan zit je in de strakke ontkenning. En dat maakt gewoon je verdedigingsmogelijkheden lastiger.
Beperkter.
Ja.
Ja.
En dat was hier ook zo.
Nou ja, kijk, ze had haar proceshouding had ze al gekozen in eerste aanleg.
Ja.
Ze had in die tijd, dat het in 2012 volgens mij speelde, was er net dat recht van verhoorbijstand gekomen. Maar haar toenmalige advocaat die was er gewoon heel vaak niet met verhoren. En zo'n verhoor wordt altijd heel psychologisch ingestoken in dit soort zaken. En ik denk dat dat het TGO, het team dat doet, wel door had dat er wat speelde. En dat die Pseudologica Fantastica trekken er wel in zaten. Want ze is heel vaak gehoord en geconfronteerd op het laatste moment met een eerdere onwaarheid. En dan ging ze weer draaien.
Ja. Pseudologica Fantastica, dat is dus...
De pathologische leugen daar.
Ja.
Ja. Oké.
Ja.
En dat zag je dus terug in die verhoren. In dat opzicht had dus het team van de politie zijn huiswerk goed gedaan.
Ja, want haar geloofwaardigheid, dus haar ontkenning door twee hele procedures heen, was eigenlijk shot to shit. Omdat je dus weet, ja, je bent een pathologische leugenaar en je ontkent. Dus ja, daar zat misschien al het bewijs al in voor het tegendeel.
Maar merk je dat ook op zitting? Dat je dat, want je hebt wel eens op zitting dat je klant aan het cliënt is aan het verklaren. En je merkt gewoon die rechters, ze geloven er helemaal niks van. Ja. Sterker nog, ze raken geïrriteerd hiervan.
Ik had bij het Hof een hele pittige combinatie. Ik ga de namen niet noemen, maar
dan gaat het
je kent
zo
ze wel.
Vaak over de combinatie. Ja, nee, okay.
Het
ja?
staat in het arrest, hoor. Ja. Wie de raadsheren zijn geweest. Maar met name de oudste raadsheer, die was heel pittig naar haar toe. Ook een vrouw, ongeveer dezelfde leeftijd. Een paar complimentjes uitdelen aan Ada. Oh, u heeft mooie nageltjes vandaag. Oh, had u de tijd om dat te lakken? Maar ook strikvragen stellen. Het ging dan ergens een keer om bloed ergens uitwassen. En was u dat bloed er dan uit met warm water of met koud water? Ik had geen idee. Ik heb nog nooit gedaan.
Nooit gewassen.
De wasmachine doet dat. Maar kennelijk was de strikvraag. Dus Ada die zegt ook, nou, dit is volgens mij een strikvraag. Want u weet donders goed, net als ik, dat je bloed er alleen maar uit krijgt met koud water. Ik dacht, nou oké, ik heb wat geleerd weer. Hupsakee, dus het werd best wel pittig en venijnig. Tussen die twee dames, dus de raadsheer en cliënten op dat punt. En ik vond wel echt doorklinken dat ze waren gewoon overtuigd van haar schuld. En het ging mij er ook om.
Is het bewijs er ja of nee?
De bewijs er ja of nee?
Maar daar wil ik iets over vragen. Hè? Want je vertelde al eerder van, nou ja, mijn verdediging was er door haar kale ontkenning eigenlijk ook, hè, meer op gericht van, hey, kan de doodsoorzaak überhaupt worden vastgesteld?
Klopt.
Wat was daar een springend punt in voor jou?
Nou ja, kijk, het Openbaar Ministerie vervolgde eerst voor het meest recente feit, het overlijden van man 2, noem ik maar eventjes. En ze is ook pas later als verdachte in beeld gekomen. Omdat
voor die
de familie,
andere feiten.
Ja, ook nog veel later, maar pas later in de tijd is ze als verdachte in beeld gekomen. Omdat de familie van man 2 vraagtekens had bij hoe ze reageerde. Te kil, te koud, te zus, te zo. En die familie die bleef maar naar de politie gaan. Van hier is iets niet in de haak, hier is iets niet in de haak. Maar hij had een negatieve wilsverklaring. Komt ook nog terug in het arrest. Had hij,
wat is dat voor de leken?
Een negatieve wilsverklaring is dat wanneer je komt te overlijden, dat je daarin zegt, ik wil geen obductie.
Ja, ja.
Ja, dus
opgegraven worden.
Opgegraven worden of nog eerder, voordat je wordt begraven, dat er geen onderzoek aan jouw
lichaam kan plaatsvinden.
Ja, dat is vaak een religieus ingegeven ding, toch?
Klopt, maar hij had die niet ondertekend. En achteraf blijkt dat zij op haar computertje 2 dagen van tevoren dat heeft gegoogeld en dat zij dat mogelijk heeft geprint, want hij was ook niet ondertekend. Nou, die familie is dus heel aanhoudend geweest richting de officier van justitie. Dan ontstaat er toch een reden om het lichaam op te graven. Dan wordt er uit het leverweefsel een stukje celmateriaal gehaald. En dan wordt het onderzocht op aanwezigheid van medicijnen. Ja. Onder andere. Nou, dan treffen ze wel medicijnen aan, maar alles bij elkaar niet in dodelijke hoeveelheid. En dan wordt er eigenlijk met een hele ingewikkelde rekensom teruggeredeneerd. Wat was de hoeveelheid ten tijde van het overlijden?
Ja, ja, ja.
En
daar moet jij een gaten in gaan zien te schieten.
Klopt. Want
die rekensom leidde in het dossier tot de conclusie dat er...
Nee, het leidde dus niet tot de conclusie, er is sprake van een dodelijke hoeveelheid ten tijde van het overlijden. Ze konden die rekensom niet maken. Want het NFI zei, we hebben dit eigenlijk nooit gedaan langer in een langer tijdsbestek dan 40 dagen. Dus tijdstip van overlijden is dag 1.
Ja.
Tijdstip van onderzoek is dag 40. Maar nu zaten er iets van 14 maanden tussen.
Ja.
Waardoor ze eigenlijk niet meer konden dan, we hebben een hoeveelheid van verschillende medicatie aangetroffen in het leverweefsel. Maar we kunnen vrij weinig zeggen over wat het was ten tijde van het overlijden.
Zo.
Dus
maar hoe kwamen ze dan in het dossier bij haar van, hey, zij heeft middelen toegediend die geleid hebben tot de dood?
Nou ja, zij heeft in de dagen, 2 dagen voor hij overleed, heeft ze op haar computertje zoektermen ingezocht of opgezocht. Nou, wat was het ook alweer? De werking van oxazepam, diazepam. Maar hoe lang blijft midolazepam in je bloed? Novorapid, dat is eigenlijk... wat ze suikerpatiënten inspuiten.
Insuline.
Insuline, ja, ja, klopt. Dus al dat soort zoektermen had ze al ingevoerd in het weekend dat hij dus ziek was.
Ja.
Ze heeft een collegaatje gezegd, ook per mail of per telefoon. Hij is hartstikke ziek en het voelt alsof ik weer 8 jaar geleden ben. Weer zo'n traumatische ervaring. Dus ze zocht dan wel die negatieve aandacht op. En, dat was misschien het sluitstuk... ze had al gezocht op rouwbloemen, namelijk zonnebloemen.
Voordat de rouw begonnen was, zeg maar.
Voordat iemand was overleden.
Dat moet je nooit doen.
Nee.
Later, nooit doen.
En in combinatie dus met die valselijk afgesloten levensverzekering. Ja, dat denk ik ook
ja,
wel.
Ja, dat was gewoon dus...
Voor de overtuiging ben je er.
Ja.
Ja.
Zeker.
Is deze zaak uiteindelijk ook gegaan op de overtuiging, denk je?
Ja, als je het arrest leest van het hof, dan zeggen ze... Ja, we kunnen niet... De doodsoorzaak moet zeg maar de toediening van medicijnen zijn. En dat is buiten redelijke twijfel
door haar gebeurd.
Door haar gebeurd, ja. Maar ze draait eigenlijk om. Normaal zie je eigenlijk in strafzaken met de dodelijke afloop, dit is de doodsoorzaak. En dan ga je kijken wie heeft dat kunnen doen.
Ja. Ja. En was toen dat vonnis werd uitgesproken, wat was toen in die al die, want dat is daar is natuurlijk geruime tijd overheen gegaan. Hoe was jouw band met haar? In al die tijden.
Ja, maar het vonnis was natuurlijk een rechtbank.
Nee, sorry, het arrest. Ik moet zeggen arrest.
Maar misschien voordat we bij die vraag komen, even iets. Want we hebben het over de feiten zelf. En is zij verantwoordelijk voor het toedienen van die medicijnen? Maar daarnaast, kennelijk, speelde er al nog een mogelijke TBS-maatregel.
Ja.
Hoe zat dat? Wat was de insteek van het OM daar dan in?
Het OM is in hoger beroep gekomen omdat zij in eerste aanleg ook TBS wilden. 16 jaar in TBS.
Ja.
Dat hebben ze niet gekregen van de rechtbank. De rechtbank heeft afgezien van oplegging van de TBS-maatregel. Zij is onderzocht. Zij heeft ook meegewerkt.
In de eerste aanleg? Of in
eerste aanleg. Eerste aanleg. Ja. Zij heeft ook gewoon meegewerkt, ook in het Pieter Baan Centrum. En daar kwam wel naar voren dat zij dus die pathologische leugenaar is. Dat klinkt zo lelijk, maar het, ja. Het heet klinisch iets anders.
Nee, maar het is natuurlijk gewoon vastgesteld door het PBC, Pieter Baan Centrum. Ja.
Alleen zij konden vanwege het tijdsverloop van twee levensdelicten, dus man 1 in 2004 overleden, man 2 in 2012. Zij konden eigenlijk geen uitspraken doen over de doorwerking van
Die stoornis
in de feiten. En ze schrijven ook ergens op van ja, de gesprekken met haar verwarren ons.
Ja.
En ze liegt om zeg maar pathologisch te kunnen overleven. Een soort van zelfbeschermingsmechanisme. En die leugens die gaan heel ver.
Ja,
super.
Kun je een voorbeeld geven?
Zeker. Ze had na het overlijden van man 1, had ze tegen haar kinderen gezegd, ze had vier zonen met man 1. Had ze tegen haar kinderen gezegd, mama heeft borstkanker en heeft daarvoor behandeling nodig in België. Maar wat blijkt dan achteraf, ze had helemaal geen borstkanker. Ze had een borstvergroting.
Ja, dat zijn vreemde leugens.
Ja,
dat zijn twee dingen.
Dat zijn verschillende dingen. Dan loog ze gewoon over de nabehandeling, et cetera. De drains die in je borsten zitten kennelijk. En dan zei ze gewoon van ja, ik heb een afspraak bij de arts in België. En dat is voor mama's gezondheid.
Jezus.
Dus dan denk je kinderen, mama heeft borstkanker. En dan weet je dus wel dat je een borstvergroting hebt gedaan. En daarvoor nog enige nazorg nodig hebt. Dus dat gaat heel ver.
Ja.
En als ik dan wel eens naar vroeg, Ada, maar snap je dat dat heel vervelend kan overkomen voor je kinderen? Die denken dat je mogelijk dood kan gaan. En dan verzwijg je zoiets. Ja. Kun je dat voor jezelf nu na al die jaren plaatsen? Nee.
Dus het is echt, dit is dus echt iemand die dan dus ziek is.
Ja, nou ja, kijk, ze schaamt zich. Ja. Ja, ze schaamt zich denk ik voor het feit dat ze zo ijdel is. En daar speelt denk ik die sterke of strenge geloofsgemeenschap weer een rol. Dat ze zo ijdel is dat ze grotere of mooiere borsten wil hebben. Ze moet blij zijn met datgene wat God haar heeft gegeven.
Mm-hmm.
Eventjes plat gezegd.
Ja.
En dan heeft ze de middelen, dan heeft ze de mogelijkheid, dan wil ze er gebruik van maken. Alleen vindt ze dat moeilijk om dat te verkopen
aan de geloofsgemeenschap.
En haar kinderen.
En de kinderen.
Want ze voedt die kinderen, ze heeft die kinderen met haar partner ook gewoon religieus opgevoed.
Ja. Ik weet, dat is misschien een hele gekke vraag, maar stond jij in contact met haar familie?
Nee, ik heb ze pas bij de zitting in hoger beroep gezien. Daar kwamen ze als nabestaanden van man 2.
Ja.
Er was heel lang contact geweest.
Met Ada.
Ja. Twee of drie van haar kinderen die geloofden heel lang in haar onschuld.
Ja.
Maar op enig moment is dat wel gekanteld.
Ja, we hebben het hier in andere afleveringen hebben we het hier ook wel eens gehad. Eigenlijk dat bij partners, we hebben een zaak gehad hier waar vader een moeder heeft omgebracht. Ja. En hier is dat dus andersom. Dat is natuurlijk een leed voor kinderen. Ja. Dat bijna niet. Dat is niet te bevatten, lijkt mij.
Ja.
Ja, dat is. Ik weet niet of je daar als advocaat of je dat in je achterhoofd hebt. Of dat je denkt, ja, dat is niet de zaak.
Ja, maar het kan een zaak een bijzonder element geven. Afhankelijk ook van de rol die de kinderen spelen. Kijk, als de kinderen achter jouw cliënt staan, hij ook niet of wel gedaan heeft, dan is dat weer anders dan als de kinderen of de familie tegen je cliënt staat, ook in zo'n zittingszaal. Ja, dat geeft een andere dynamiek.
En wat ik me nog afvroeg, en dat is, dan gaan we verder met de behandeling van de zaak, zeg maar. Heeft zij het ook gehad over de relaties die ze had? Hoe schreef zij dat als goede relaties?
Dat is aan de orde gekomen in het Pieter Baan rapport. Dus zeg maar voor de TBS, daar krijg je een soort van achtergrondgesprek. Ja. En beide relaties, die begonnen goed, maar verkeerden wel in wat zwaarder weer.
Zoals dat gaat in relaties.
Ja, klopt. En volgens mij was het zo met man 1, dat ze al een tijdje uit elkaar waren en dat hij al ergens anders verbleef.
Ja, ja.
En ik kwam mij een keer in een vakantie thuis klussen. Er moesten nog wat in de ouderlijke woning aan klussen worden gedaan. Dat kwam hij dan doen.
Ja.
En aan het einde van die twee weken is hij komen te overlijden.
Ah ja.
En haar is ook gevraagd of het beëindigen van een relatie een optie was. Nee, scheiden is geen optie.
Ja.
Dus dat speelt natuurlijk ook wel een rol. En dan zou je denken, nou, als je dan een partner bent verloren, hoe dan ook, misschien ga je bij een volgende partner wat minder op het religieuze zitten. Kies je niet vrijere van atheïstische, toch?
Maar dat was ook geen optie. Uit.
Nee, want de man 2 heeft ze leren kennen via een of andere... Ja, ik noemde het toen altijd een soort van christelijke Tinder.
Ja, ja.
Ik weet niet meer, iets met cross signs of zoiets. Ik heb echt geen idee meer. Daar hadden ze elkaar ontmoet. En het gaat gewoon op dezelfde manier met foto's bekijken en swipen en elkaar leren kennen.
Alleen dan met toestemming van boven.
Uiteraard. En een groetje. Alles. Ja, een groetje. Ja.
Mag ik vragen, wat in hoger beroep? Hè? Die TBS-maatregel is natuurlijk heftig die ze dan krijgt. Wat heeft het Hof er toen doen besluiten om in tegenstelling tot de rechtbank die TBS-maatregel wel op te leggen?
Ja, daar waar de rechtbank niet het causale verband tussen stoornis en de feiten kon vaststellen, heeft het Hof gezegd. Ja, wij stellen vast, er is sprake van een stoornis en er zijn twee levensdelicten. En dat directe causale verband, dat hoeft niet zo hecht...
Niet te kunnen bewijzen.
Dat hoef je niet te kunnen bewijzen, nee. En het Hof heeft het met name over de boeg gegooid van menselijke relaties. Het gaat om twee ex-partners die om het leven zijn gekomen of gebracht eigenlijk. En dat in de toekomst te verwachten is dat ze nieuwe relaties heeft en dat ze daardoor wel... heel gevaarlijk wordt wanneer ze onbehandeld weer naar buiten gaat.
Ja. Ja. Aan het begin van deze uitzending zei van ja, dat is voor mij... is dat dan frustrerend? Hoe voel jij over zo'n arrest?
Ja, nou, toen dacht ik echt een maandje van ik kan het niet meer.
Echt waar?
Ja. En toen was ik al blij met een paar vrijspraken bij de politierechter.
Gewoon kwam dat met name door de TBS-maatregel of door de veroordeelde bewijsverklaring?
Ik ging ervan uit dat de TBS-maatregel... Ik ging ervan uit, ja, kijk,
die gaat niet komen.
Want je kunt het niet vaststellen. En ik vergeleek ook altijd, wat nou als je een kleptomaan... een keer iemand als een kleptomaan zijn vrouw vermoordt.
Ja.
Of twee vrouwen vermoordt.
Ja.
En de stoornis is de kleptomanie. Ja. Waarom zou hij dan... daarvoor behandeld moeten worden... in plaats van gewoon straf te horen krijgen... voor het vermoorden van die twee vrouwen.
Ja, ja.
Dus ik dacht eigenlijk... nou, dat gaan ze niet doen. En ik vond ook wel dat... de doodsoorzaak... kijk, de overtuiging heb je gewoon in deze zaak. Ja. Alles wijst erop dat zij heeft dat gedaan. En dit zijn de redenen waarom ze het heeft gedaan. Alleen, je zet met man 1... met name over dat weekend. Je weet gewoon feitelijk helemaal niks. Behalve dat hij aan het einde van het weekend is overleden. En de verklaringen die zijn medische toestand van toen kunnen vertellen... dat zijn verklaringen van 10 jaar. Dus zeg maar in 2012, 2013 werden die kinderen gehoord.
Die 10 jaar geleden hadden plaatsgevonden toen ze 4 waren.
Klopt. Ja. En dat wordt dan gevoed door het feit dat je weet... dat je moeder verdacht wordt van de moord op partner 2.
Ja.
Dus dat is zo gekleurd.
Ja.
Maar het Hof die zij begrip te hebben voor die mogelijkheid. Dus dat je herinneringen vervormen door wat je later te weten bent gekomen. Maar dat het op onderdelen wel gelijkluidend is. Namelijk, papa was heel ziek in dat weekend. Mama die hield hem thuis. En aan het einde van de rit is hij komen te overlijden.
Hoe reageerde zij hierop? Want kijk, ik kan me voorstellen, bij de rechtbank had ze 16 jaar gekregen? Of,
ja, nee, 20 jaar.
Of 20 jaar. Nou, dat was toen de tijd. En weet je, nou, dan moet ik 12, 13 jaar zitten en dan gaat het leven verder. Maar ja, als je een TBS-maatregel
krijgt. Ja, dat is oneindig.
Je weet van tevoren niet wanneer die eindigt, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, dat is dan misschien wel het voordeel van gelovig zijn. Dan schik je je daar wel naar, moet ik heel... Zij zegt ook gewoon van ja, we hebben alles gedaan wat we konden doen. En
hij beslist.
Dit moet zo zijn.
Jezus.
En zelf had ze ook nog zoiets van ja, met die TBS-maatregel. Ik heb er helemaal geen probleem mee. Daar had ze eigenlijk wel een heel goed gevoel bij.
Ja, dan zie je dus toch dat misschien ook wel, hoewel dat vervelend is voor jou, dat misschien wel helpt voor haar.
Ja, maar het raar is natuurlijk wel, want ze kreeg in hoger beroep 16 jaar in TBS.
Klopt.
Dit was in 2016.
Ja.
Ja.
Dus ja, je moet eerst nog die straf uitzitten.
Klopt.
Dus in de TBS zit ze nog niet.
Nee, 11 jaar moet ze zitten. Dus vanaf 2022, ik denk volgend jaar. Ik dacht nog, misschien ga ik er even opzoeken voor vanavond, maar ik heb het niet meer gedaan.
Nee, maar heb je nog wel af en toe zo nu en dan contact met
Klopt,
haar?
Klopt, ja.
En dat is goed?
Ja, zeker. En is ze blij om me te zien? Maar ik denk dat ze blijer zou zijn als ze een mannelijke advocaat zou krijgen.
Nou, Max wel weer.
Ja, klopt.
Dankjewel voor je bijdrage aan dit programma, aan deze podcast. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. En deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. We'll be right back.
Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.